Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is beter. Nou, deze thema van vandaag is een, ik vind het een interessante thema. Als ik was niet uitgenodigd om te praten, ik zal ook graag komen om te horen van iemand anders over deze interessante thema. Wat ik zou proberen vanavond te doen, is te geven je een beetje van idee waar ben ik in de op zoek van deze thema om te luisteren naar de stem van de Heer. Zullen wij beginnen in onze Bijbel in Johannes hoofdstuk 10. Johannes 10. Vers 3. Het is de verhaal over de herder en de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam. Hij leidt ze naar buiten. Vers 14. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken, ik geef mijn leven door voor de schapen. In vers 27. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. De beeld hier is een herder met schapen. En de beeld is dat Jezus is de herder en de schapen. Wij zijn de schapen. En dat de schapen luisteren naar de stem van de herder. De bedoeling is dat jij en mij en u en mij en wij de stem van de herder kan luisteren. Nou, wat precies kan een herder met zijn schapen praten? Kan een herder praten met zijn schapen over de crisis in de overheid in Nederland op deze moment? Nee, het is misschien een beetje beperkt wat kan gebeuren tussen een herder en zijn schapen, maar er is genoeg informatie, zodat de schapen kunnen blij zijn en op een goede richting gaan en veilig zijn. Misschien hetzelfde met ons. Ik denk dat het is duidelijk voor iedereen van ons dat onze God is geen stukje van energie. Onze God is geen boek. Onze God is een persoon. En daarom kunnen wij als christen een relatie hebben met hem. Wij kunnen geen relatie hebben met elektriciteit of geen relatie hebben met een boek, maar wij kunnen relatie hebben met een persoon. En in elke relatie met je vrouw, met een vriend en zo, wat is nuttig en nodig om een relatie op te bouwen, is communicatie. Sommige vrouwen praten veel en de man kan bijna niet zeggen. Soms, af en toe, andersom. Maar als dat gebeurt, de relatie is niet gezond. In onze relatie met de Heer, er moet ook een twee kanten soort of communicatie. Als wij praten met God, wij noemen dat gebed. En je denkt, ja, gebed, dat is makkelijk. Dat is geen probleem hoor, dat is alleen praten met God. Nou, ik vind het interessant dat de discipelen hebben 3 jaar met Jezus gewandeld. Ze hebben veel wonderen en rare dingen gezien. En nooit in de Bijbel kan ik vinden dat de discipelen vraagt tegen Jezus, Jezus, leer ons op de water te wandelen. Heer Jezus, leer ons hoe wij kunnen water in wijn maken. Heer Jezus, leer ons hoe wij kunnen demonen buiten mensen drijven. Heer Jezus, leer ons hoe wij kunnen goede boodschap spreken geven.
Leer geef ons hoe kan wij mensen genezen. Heer, leer ons hoe wij kan de dood mensen opstaan. Maar ik vind alleen, leer ons te bidden. Als bidden was zo simpel, zo makkelijk, waarom hebben zij dat gevraagd? Nou, dat is niet het thema voor vanavond, maar ik denk dat het geeft een beetje van een idee dat misschien wij hebben iets te leren in mijn eigen gebedsleven. Maar het thema van vanavond is andersom, te luisteren naar de Heer. En misschien wij kunnen hetzelfde gebed zeggen naar de Heer Jezus, Heer, leer ons te luisteren. Omdat wij hebben dat ook natuurlijk nodig. Nou, onze God, de God van de Bijbel, is een God dat is bezig met communicatie. De uitdrukking God zegt, komt vaak over in de Bijbel. Ja, 500, 600 keer denk ik. Omdat God, hij zegt, omdat hij wil communicatie, hij wil iets zeggen. Waarom spreekt God? Waarom spreken wij? Als je bent een ouder, een vader of een moeder, je spreekt omdat je naar je kinderen, omdat je, ja, dat ze, misschien ze kunnen jou luisteren, en misschien de afwassen doen, of iets helpen, iets doen. Hetzelfde met God, met ons. Dat hij wil, dat wij willen hem luisteren, of geloven, of genieten, of veranderen, of iets doen, of iets gehoorzamen. Maar, dat is duidelijk, maar, meer belangrijk in deze moment is, oké, hoe spraakt de Heer? Ik heb gisteren af, ik was klaar met mijn voorbereiding voor vanavond, gisteren om 5 uur of zo, en dan ik heb mijn e-mail gecheckt, en ik heb deze e-mail gekregen van een Italiaanse jonge dame. Zij woont in Zwitserland, ik ken haar niet alleen door e-mails. It comes in English, hoor. Me and my boyfriend are in a situation where we have to take a decision that may influence our studies and our future. We have 1 week to make that decision, and in every side of the decision, whether yes or no, there are risks. My question is, how can we know God's will in personal matters? Hoe kunnen wij de wil van God kennen in persoonlijke thema's? Ik denk, ja, interessant. Ik stuur haar direct mijn notulen voor vanavond terug. Ik dacht, ja, dat was mooi. Gelukkig, ik kom niet een week tevoren. Zo. Maar het thema van haar vraag is echt, hoe kunnen wij, zij is een christen, ik denk misschien 22 of zo, zij is student in de universiteit in Zwitserland, en zij vraagt, ja, zij zeggen niet precies wat, maar misschien zij wil trouwen of zo, zij zeggen het niet hier, maar ik denk, en hoe kunnen wij dat beslissing maken? Wij willen echt de wil van God doen, maar wij zijn onzeker. Nou, God heeft verschillende manieren om te praten. Deze week, ik neem contact met een Colombiaanse broeder in Armenië, broeder Walter. Nou, ik was van plan de laatste 10 dagen met hem contact te nemen. En ik heb verschillende mogelijkheden. Hij heeft een mobiel, ik kan de mobiel bellen. Hij heeft een telefoon thuis en een telefoon op zijn werk. Er zijn 2 telefoons, ik kan gebruiken. Ik kan bellen naar zijn vrouw en geef een boodschap naar de vrouw. Kan je in je man dit zeggen? Ik kan een broeder naar de vergadering bellen en zeggen, op zondag kan je deze boodschap naar broeder Walter brengen. Hij werkt in een boekwinkel, ik kan een fax sturen. Zijn dochter heeft internet, ik kan een e-mail sturen. Ik kan een tekstmessage sturen. Er zijn verschillende mogelijkheden om mijn boodschap, communicatie naar broeder Walter te brengen. En ik denk, ja, God heeft hetzelfde met mij. Als God wil communiceren met mij, hij kan ook kiezen met verschillende mogelijkheden, gereedschappen, methoden of kanalen of wat hij wil. Als je vraagt in de christelijke wereld, er zijn verschillende ideeën over deze belangrijke thema.
mensen van een meer fundamentalistisch, is dat de goede Nederlandse, fundamentalistisch of behoudende gelovigen, meer objectief gericht. Ze zeggen, God sprak in de Bijbel. Is dat waar? Geen twijfels, broeders en zusters, het is waar. God sprak door zijn woord, ja, dit is Gods woord. Ze zeggen, oké, onze taak is de Bijbel te studeren en gehoorzaam te zijn. U hoeft niets anders meer. Je hebt de Bijbel, dat is het. Je hebt niet meer nodig. Dit is de objectief woord van God. Je hebt helemaal niets meer nodig. Begrijp Gods woord en doe het. God, als je begrijpt Gods woord, dan je luistert naar de stem van God. Nou, maar op de andere kant, er zijn ook meer charismatisch soort of christen. Dat zijn meer subjectief gericht. En ze zeggen, ja, God spreekt vandaag met een zachte stem naar je ziel, naar je geest of zo. Je moet zwijgen, we hebben net gezongen over dat thema. Je moet zwijgen en je moet luisteren naar de zachte stem. Er zijn verschillende richtlijnen. Ze geven een aantal richtlijnen of cursussen of seminars om hoe de stem van God te leren luisteren. In groepjes van 3 om te leren te profiteren. Ja, stil, bidden. En dan zeg naar de andere persoon wat komt naar je gedachten. En dan, ja, misschien het lukt, misschien niet, maar je moet leren om te profetiseren. Je moet leren om te luisteren naar de stem van de Heer. Nou, deze zijn misschien 2 polen. En tussen de 2 polen, er zijn veel verschillende ideeën. Broeders en zusters, vanuit de vergadering achtergrond, waar komen zij in deze spectrum? Moeilijke vraag. Die. Precies op de waarheid, natuurlijk. Ja, wij hebben de woord van God nodig en het is belangrijk. Elke extreem heeft een probleem. Maar ja, van hier van Brunsum, een aantal mensen hebben weg naar zendelingenwerk in Indonesië, Oscar en Steffi en ja. En je vraagt, ja, hebben zij de stem van God goed geluisterd? Heeft God allebei geroepen om zendelingenwerk te doen? Het is een normale vraag te stellen. En dat is een beetje subjectief. Er is geen bijbeltekst te zeggen, lieve Oscar en Steffi, Indonesië is jouw plek. Sommige van de meer charismatische, mijn broeders en zusters, zeggen dat om Gods stem goed te luisteren, je moet een aantal voorwaarden voldoen, zoals je moet schoon zijn in gemeenschap met de Heer, je moet vragen naar de Heer, spreek alsjeblieft, je moet de innerlijke zachte stem verwachten, je moet gelovigen. En als je voldoet deze verschillende voorwaarden, dan is er een mogelijkheid dat jou kan de stem horen. Nou, ik denk de voorwaarden zijn ja, goed. En het is goed om schoon te zijn. Het is goed. Maar het probleem is dat ik vind het niet altijd in de Bijbel terug. Bijvoorbeeld. Je moet schoon zijn om de stem van God te luisteren. Ik denk, ja, in de eerste instantie denk ik, ja, dat is een nuttige. Maar dan ik lees in mijn Bijbel dat Nebuchadnezzar heeft een mooie droom van God gekregen. En hij was geen schoon man. Ik lees dat Belshazzar, de volgende koning, hij was met een grote feest bezig. En dan God heeft iets op dat muur geschreven. Ze waren niet schoon, niet dicht bij de Heer, maar ze hebben dus een boodschap van de Heer gekregen.
Ook de farao heeft iets droom van de Heer gekregen.
Saulus, hij was bezig met zijn slechte plan en hij was onderweg naar Damascus. Hij was niet in goede relatie met de Heer en hij heeft de stem van Jezus gehoord. Dus het idee, ja, het klopt, het past niet zo bij met dat voorwaarde. Je moet de stem van God vragen. Je moet zeggen, Heer, praat. Ik ben hier klaar om jou te luisteren. Maar ik vind dat Mozes was bezig met zijn dieren in de woestijn. Hij vraagt niet, Heer, ik wil een bush-ervaring hebben met jou. Hij was bezig met, en dan hij ziet een vuur en dan hij ziet dat brandende struik. Zonder vragen. Het komt. Gideon en Maria in het Nieuwe Testament, ze hebben niet gevraagd voor een engel of zo. Het komt. Een beetje van een verrassing, soms een grote verrassing met een boodschap. Je moet de zachte, stille stem verwachten. Nou, dat komt in onze liederenboeken natuurlijk, dat moet goed zijn. En ik wil af en toe misschien de stem van God is zacht. Met Elia, het was zo. Hè? En Elia, het zegt dat er was een krachtige wind en dan de bergen waren kapot en dan was een aardbeving en er was een vuur en God was niet in deze dingen. En dan komt de zachte, wat was het woord hier? En na het vuur, het sausen van een zachte koelte. En in deze zachte stem God sprak. Nou, dat was de ervaring van Elia. Maar als ik in de Psalm 29 lees, David zegt dat de stem van God is hard en krachtig en majestueus, dat is erg anders in tegenstelling met een zachte stem. Je moet geloven als je wil de stem van God horen. Je denkt, ja, misschien dat is een goed idee. Maar dan, ik kom tegen Zacharia in het Nieuwe Testament. En hij was bezig met zijn religieuze werk. En dan komt een engel met een boodschap voor hem. En het zegt dat hij gelooft niet. En hij zegt, oké, omdat je gelooft niet, je wil niet meer praten voor 9 maanden of zo. Tot de baby komt. Dus er zijn ook voorbeelden waar, waar mensen geloven niet, maar God praat tegen hen. Nou, ik zeg dit niet omdat ik ben anti-charismatisch of zo. Ik zeg alles dit om te zeggen, voorzichtig, het is niet zo simpel. Wij zijn nu in een tijd waar alles moet in 3, 5 of 7 stappen komen. Ja. En dan, ja, een Amerikaanse of een Afrikaanse of een Nederlander heeft een mooie 7 stappen, 6 stappen of wat. En dan, doe maar de cursus, je moet dus cursus doen en dan alles klopt. En onze God komt niet in 7 stappen of 7 dozen of dat. Onze God, ja, hij blijft God. En hij kan verschillende manieren praten. Als iemand kreeg een fax, hij zegt, ja, de enige manier is een fax. Nee, hij heeft een fax gebruikt, maar hij kan andere manieren ook gebruiken. Wat is duidelijk, is 1, dat onze God is een luisterende en de sprekende God. Dat is echt duidelijk. En 2, wat ik vind ook erg duidelijk, is dat om te groeien in onze relatie met God, wij moeten groeien in leren te bidden en ook leren te luisteren naar hem. Een aantal jaren geleden, ik was bezig met wat mijn tweede dochter is bezig nu. Ik zoek een universiteit om te studeren. De systeem in Engeland, toen ik was in Londen in deze tijd, 17, 18 jaar oud of zo, het systeem was dat je, dus een speciale computer of kantoor of zo. Je kiest 5 universiteiten. Je stelt de 5 universiteiten op een lijst. En dan de centraal computersysteem stuurt een brief naar de 5 universiteiten. En dan je eerste code, tweede code, derde code. En dan zij beginnen in contact met jou te nemen. En ja, zo gaat het. Nou, ik was bezig. Ik herinner echt duidelijk. Ik bid vaak tegen de Heer. Heer, ik wil graag echt jouw wil doen. Voor mij, het maakt niet uit welke universiteit. Maar ik wil jouw stem horen. Ik wil, het is duidelijk. Ik heb tot 3 weken tijd. Ik moet de lijst insturen. Ik ben open hier. Open hier. Zeg maar iets. En dan het was 2 weken en ik bidde. 1 week en ik bidde. 1 dag, de laatste dag. En ik herinner in de middag van deze dag, ik was echt teleurgesteld met God. Hij zei, God, ik heb jou 3-4 weken gegeven en je hebt niets gezegd. Word niet bang, God, maar ik wil het mijzelf nu doen. Ja, ik heb jou een grote kans gegeven en je hebt niets gezegd. Ik ben teleurgesteld, nou, ik wil met wat ik weet, ik wil mijn eigen keuze maken. Heb jij ook een teleurstelling gehad met God? In deze verband met communicatie? Psalm 32. Psalm 32, vers 8 en 9. Ik geef, ja, Psalm 32, vers 8. Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Wees niet redeloos als paarden of ezels, die met bid en toom worden bedwongen, dan zal geen kwaad je treffen. Oké, de vertaling is een beetje anders van het Engels, maar nog grote lijnen, het is duidelijk. God wil ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. En dan, God vergelijkt het met 2 dieren, een paard en een ezel. Alle 2 hebben 4 poten en 2 oren, maar er zijn andere soorten dieren. Een paard wil altijd snel rennen. Een ezel is erg stom en terughoudend en wil altijd langzaam wandelen of wil niet wandelen. En God zegt, je moet niet zo snel als een paard, je moet niet zo langzaam als een ezel. Maar er is meer. Het zegt hier dat een paard en een ezel heeft iets hier nodig. Ja? En dan de mannen op de paard en de ezel moet hard trekken, moet een beetje pijn geven naar het dier om hem te stoppen, om hem te. En God zegt, man, dat is niet mijn plan met jullie. Ik wil jou leiden, ik wil jou directie geven, maar zonder die pijn. Ik wil niet forceren. Luister. Ik heb mijn ogen op jou, op jullie. Deze van ons, dat wij hebben kinderen, je weet dat je kan veel dingen doen met je ogen. Ik herinner toen ik een kind was, niet zo lang geleden, maar als ik begin te spelen in de samenkomst, mijn moeder had zo'n speciale ogen voor ons. Ja, en zij zegt niets, zij doet niets, alleen kijken. Oeh man, dat was genoeg om, wij kunnen ook leiderschap of richting geven met onze ogen. Niet alleen boze ogen natuurlijk, maar een vriendelijke glimlachen en goed gedaan jochie ogen. Ja? En God zou dat ook proberen met ons te doen. Ik herinner jaren geleden, ik was in onze oudste team in Pereira, oudste groep, of een groep van broeders, dat wij geven richting naar de gemeente daar. Wij komen samen elke maand voor een drie of vier uurtjes samen te praten over hoe gaat het in de gemeente. En onze agenda is altijd twee dingen. Eén is de pastorale thema's en de tweede is de andere thema's. Dus de eerste twee of soms drie uur, wij praten over mensen. Hoe gaat het met deze gezin? Deze broer, hij komt niet meer. Waarom? Heb je iemand iets gehoord? Deze jonge vrouw willen dopen. Wie wil met haar praten? Of zullen wij een evangelistische... en dat is een beetje van hoe gaat het? En er was een jonge dame, 19, 20 of zo. En zij was verliefd met een non-gelovige. Zij komt naar de samenkomst en zo, maar de jeugdgroep, zij komt met de vrienden, non-christelijke vrienden af en toe, en we hebben gehoord dat ze zijn verliefd en zo. Dus wij moeten met haar praten. Dat is niet gezond. Dus ik was met een andere broer samen, wij moeten met haar een afspraak maken, in een cafeteria, een kopje koffie of Coca-Cola drinken en over dat thema te praten. Zo, we hebben een mooie tijd gehad en gepraat en wat ik herinner echt sterk. Dat wij beginnen te praten over de ongelovigen. En ze zegt tegen ons, broeders, ik bid veel voor deze situatie. Denk niet dat ik doe dit in een oppervlakkelijke manier. Ja, ik houd van deze jongen, hij is niet een christen. Maar ik bid elke dag dat als dit is niet goed, als dit is niet van de Heer, zeg hier alsjeblieft stop dit. Het is makkelijk voor God de hart van deze jongen te veranderen. Naar een andere vrouw of wat weet je weer. Wat was het thema van haar gebed? Zij bidden God, forceer mij. Forceer de situatie. En ik lees hier in Psalm 32, dat is niet Gods plan. Dat is niet wat God wil. Als jij in je hart weet, dit is niet goed, dit is niet van de Heer. Je moet niet bidden en zeggen, God, alsjeblieft, stop dit. Doe me pijn als je dit is nodig of zo. Nee, als je weet, dit is niet van de Heer, dan jij moet dat stoppen. Jezelf. In andere tekst, in Johannes 16. Johannes 16, hier Jezus praat met zijn discipelen. Johannes 16, vers 12. Hij zegt tegen de discipelen, ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Jezus wil iets naar de discipelen zeggen. Hij had een boodschap, hij had iets te zeggen. En hij zegt, nee, nu is niet de goede tijd. Je hebt het nodig, maar ik wil het nog niet zeggen. En als Petrus zegt, alsjeblieft, Heer Jezus, doe maar, zeg, wat is het? Zegt, nee, nu is niet de goede tijd. De geest van God komt later en hij zal dat aan jullie brengen. Het is duidelijk voor mij dat God is vrij te kiezen van wanneer hij met mij wil spreken, wat hij aan mij wil zeggen en hoe hij met mij wil communiceren. De wanneer, de wat en de hoe, het is niet mijn wil, maar God. Hij kiest wanneer, wat en hoe. Hoe leidt of communiceert God met mij? Ik wil vanavond een voorstel aan jullie maken over vijf verschillende manieren dat God communiceert met mij, met jou of met mensen in de Bijbel, dus ook misschien ook met ons. De eerste is dat het is erg makkelijk en duidelijk en obvious. God communiceert tegen mij door zijn woord. Het bevat Gods richtsnuren, dat goed Nederlands? Richtsnuren, goede nieuwe woord voor mij. En beginselen. Nou, je denkt, ja, dat is zo duidelijk, dat is, ja. Het is duidelijk, maar erg zo belangrijk. David, hij zegt, de woord van God is een lamp. Huh? Een lamp voor mijn voet en iets voor mijn, een licht voor mijn pad. Jullie kennen de tekst goed. Psalm 119, vers 105. Wat bedoelt dat? Wat bedoelt hij? Is dat Gods woord, God praat tegen ons door zijn woord. Nou, er zijn een aantal erg simpel geestelijke waarheden dat wij intellectuele mensen in de West, in Europa, kan zo makkelijk vergeten. Maar het is zo simpel dat kinderen kunnen dat ook begrijpen, maar wij kunnen dat vergeten omdat onze aandacht is in andere dingen. Matthäus 18:20, maar waar twee of drie in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Mijn vraag, komen wij vanavond in de naam van Jezus? Zijn wij hier samen in de naam van de Heer Jezus, of niet? Of is dat alleen voor de avondmaal? Nee. Is Jezus in ons midden? Heb jij dat gedacht gehad vanavond? Of is dit nieuws voor jou? We hebben gebeden, we hebben gezongen, we hebben een paar bijbelteksten gelezen. Wij kunnen alles doen voor twee of drie uren of twee of drie dagen en wij zijn niet bewust dat de Heer Jezus is hier. Het is zo simpel. Nou, het is hetzelfde met het woord van God. God wil ons wil praten tegen ons door zijn woord en ik kan een hele hoofdstuk lezen. Oh ja, dit is over de toekomst. Ja, wat is het Grieks woord hier? Ja, dat is interessant. Het komt over 7 keer hier. 1, 2, 3. En wij kunnen interessante soep maken met de woord van God. Oeh, dat is een goeie boodschap voor de wekering de volgende week. Ja. En wij zijn bezig met de woord van God, maar wij luisteren niet de stem van God door zijn woord. Begrijp wat ik bedoel? Of het is, ja? Het is niet erg moeilijk. Het is een simpel concept. Ik probeer hier te brengen. Dat als wij lezen de woord van God, wij moeten bidden. Heer, ik ben open uw stem te horen. Zeg maar iets. En dan in de woord van God, wij krijgen principes, beginselen, richtsnuren. Kolossenzen 3:16 zegt, laat het woord van Christus wonen rijkelijk in u, als u onderwezen. Dit is een Google translation van de Engels. Misschien niet de beste vertaling, maar laat het woord van God, van Christus wonen rijkelijk in u. Nou, ik deze week, we waren op vakantie, we hadden een familielid van mijn vrouw bezocht. Hij was vroeger in de vergadering, en dan een aantal jaar later, hij was een aantal jaren in een baptistengemeente, en nu hij is verhuisd naar een andere stad, en nou hij gaat naar de PKN, ja, PKN-kerk. Ja. En ja, zij zijn bezig in bidden en zo, om ze hebben nodig een nieuwe dominee. En ja, gelukkig in de laatste paar maanden zo, ze hebben een nieuwe dominee gevonden. Ze lieve zuster van 31 jaar oud. Nou, zegt de Bijbel iets over de leiderschap van een gemeente? Of zullen wij stilstaan en verwachten een zachte stem? Nou, als ik ben bezig met het woord van God, ja, het is duidelijk. God heeft een rol voor een man en een rol voor een vrouw in de gezin en in de gemeente. Ik denk dat is erg zo duidelijk. En ik heb een aantal boeken gelezen en de argumenten, de andere argumenten zijn zwak. Dus als wij komen tegen het woord van God, het probleem is dat ja, soms wij moderne denkers, wij denken ja, ik ben niet zo blij met dat gedachte van God, dus ik wil een argument vinden om iets anders te denken. En ik ben overtuigend dat als wij komen met het woord van God, tegen het woord van God, zonder humility, nederigheid, met onze eigen sterke idee, ik ben overtuigd dat ik een mooie tekst te vinden te ondersteunen je eigen idee. Ik kan, het is niet zo moeilijk. Een beetje goede argumentatie en je kan dat doen. Maar als wij komen naar de woord van God en zeggen, dit is jouw woord, Heer, ik wil jouw stem horen. Praat door uw woord, hij wil iets zeggen. Onze taak dus, met deze eerste gereedschap van God te communiceren, is lees, bestudeer, mediteer over Gods woord, erkauw uit het woord. Leer erdoor te luisteren naar de Heer. Broeders en zusters, soms het is hard werk om de Bijbel te studeren. Niet alles is makkelijk. Ik ben blij, toen ik 20 jaar was, ik was in de universiteit in Londen, en een broer vanuit Canada kwam mij op bezoek. Hij is een fysicsleraar. En wij zitten op de vloer met een kopje koffie, en voor 2 uurtjes, hij zegt, ik wil jou een idee geven over het boek van Romeinen. En voor 2 uurtjes, hij praat over het hele boek van Romeinen. In onze kamer, de studentenkamer. En hij zegt tegen mij, nu, jij moet veel aandacht geven aan de studie van Gods woord. Als je bereikt 25 jaar oud en je hebt niet, als je bent niet diep in de woord van God, als je 25 jaar oud wordt, jij zou nooit diep in de woord van God gaan. Je leren om oppervlakkig christen te zijn met de woord van God. Johannes 3:16 en een paar andere mooie teksten. Als je, en het is een stimulus voor de jongelui onder 25. Wij hebben goede Bijbelleraars nodig in de vergaderingen in de gemeentes. Een goede Bijbelleraars komt niet met parachutes van de hemel. Zij groeien in ons middel. Met hard werk, veel aandacht naar de woord van God. Wij als personen, wij als gezinnen, wij als gemeentes, wij hebben de stem van God nodig. En zonder goed Bijbelkennis, het is moeilijk, moeilijk de stem van God te luisteren. De tweede manier is onderzoek. De onderzoek verbindt ons met de werkelijkheid. Als iemand heeft interesse om zendelingen in Afrika te gaan, dan mijn voorstel is, doe je huiswerk, doe je onderzoek. Lees boeken over Afrika, kijk video's, ga op vakantie naar Afrika, bezoek zendelingen daar. Doe goed onderzoek over dat thema. God gebruikt kennis. Ironside, deze Amerikaanse schrijver, kennen jullie Ironside? Nee, het is een goede commentaar. Het is niet alleen dat hij heeft een vergadering achtergrond, maar hij is een goede leraar. Hij is dood nu. En hij zegt, the Holy Spirit favors a prepared mind. De geest van God favors. Bevoordeeld a prepared mind. Toen, 2,5 jaar geleden, kwamen wij naar Eindhoven, naar Nederland. Ik zit in de samenkomst op een zondagmorgen. En voor bijna een jaar, ik kan bijna niet zeggen. In de avondmaal, ik heb een gedacht. Maar ik weet niet welke liederen past met deze gedacht. Ik ken de geestelijke liederen, opwekkingliederen, al deze andere boeken, bijna 1000 liederen. Ik ken hem niet. Het is moeilijk voor God mee te gebruiken zonder dat kennis. Ik moet research doen. Ja. Nehemia, hij had in zijn hart werken met het opbouwen van Jeruzalem. En op de eerste nacht, hij gaat buiten om onderzoek te doen. Met een paard en een paar andere mensen, hij wil kijken, hoe gaat het met deze muren? Wat is de taak? Joshua stuurt 2 spionen naar Jericho. Ga binnen, kijk eens wat soort van mensen, wat hebben ze daar binnen? Goeie theaters of pannenkoeken, wat vind je daarin? En het is voorbereiding, onderzoeken voordat hij wil iets anders doen. Het was in 1992 dat wij aan het begin van de 90's dat wij denken, ja, mijn vrouw en ik, dat wij willen naar Colombia of Afrika, wij niet zo zeker waar, maar om zendelingenwerk te doen. En wij bidden en we hebben nieuwsbrieven gelezen en wij hebben ook naar Canada. Ik heb veel wiskunde gestudeerd, maar niet zoveel Bijbel gestudeerd. Dus we hebben een jaar naar een Bijbelschool in Canada gegaan. Om een beetje meer kennis en studie van de woord van God. En dan ik kom terug naar Engeland en heb een baan gevonden. En dan nog drie jaar. En we denken, oké, wanneer is de goede moment om naar Colombia te gaan? Misschien zonder. Onze eerste baby, Vicky, was geboren. Ja, ze is zo klein. Misschien het is niet zo gezond om met een baby van 3-4 maanden naar Colombia te gaan. Wij wacht. Dan, oeps, hier komt nummer 2. Elsa. En oké, wij wachten. En dan. Wij zijn bezig met het thema. En ze zegt, God. En dan, ik werk voor een elektrische bedrijf in Londen. En ze hebben een nieuwe gebouw gebouwd. Een nieuwe moderne gebouw. 2 uur met een auto noord van Londen. En we kregen een bericht. Iedereen moet verhuizen naar deze nieuwe stad. Je hebt een paar maanden om dat te bezoeken. Kiezen en zo. Maar als je wil niet verhuizen. Je krijgt 6 maanden loon belastingvrij. En je contract is klaar. Ik denk, halleluja, dit is het. 6 maanden belastingvrij lonen, dat is goed voor de tickets. En ik denk, wij doen ons onderzoeken en God is bezig met zijn ook zijn, maar wij moeten onze ogen open houden. Februari 3 jaar geleden, precies, wij waren in Colombia en we hadden een plan naar Europa te komen, naar Nederland, en wij weten niet waar in Nederland. Zullen wij naar Alphen, mijn vrouw is van Alphen, zullen wij in de Noord, zullen we naar Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, voor mij, het maakt niet uit, Nederland is klein, en voor mij, alles is raar, dus, maakt niet uit. Misschien dichtbij Amsterdam, de Schiphol is dichtbij. Dat is ook gewoon dichtbij een grote vliegveld. Maar we hadden een internationale school nodig. We hadden een gezonde vergadering. We hadden dat ook nodig voor onze kinderen. En een aantal. En dan, februari 3 jaar geleden, we hadden een afspraak met een aantal broeders, oudste broeders van Eindhoven. ja, ik wil vragen, hoe gaat het hier? En is het goed voor ons hier te komen? Mag dat of zo? Een beetje van dat soort of praten. En een van de broers vraagt mij af, ben je zeker dat God stuur je hier? Nou, ik denk het is een mooie vraag. Makkelijker te vragen dan een antwoord te geven. En ik zeg, ik heb geen stem gehoord, ik heb geen lichtjes gezien, ik heb mijn huiswerk gedaan. En je hebt een internationale school hier en een gezonde gezin, gemeente voor mijn gezin, voor mij en zo. En ik ben niet 100% zeker, maar ik dien God met genade. Als ik een foutje maak, ik ben zeker dat hij wil het ook goed gebruiken voor iets. Maar wij moeten de onderzoek. God praat één door zijn woord. En dan, ik denk een veel, een, ja, zijn de principes en ook van de, wij kunnen dat goed luisteren. En twee is de onderzoek. Derde, advies. Bereid om te luisteren naar God door anderen. Nou, ik vind dit raar, maar ons God is een beetje raar af en toe. Dat God af en toe praat niet direct. Hij praat niet direct met David, maar hij praat naar Nathan en zegt, ga met deze boodschap naar David. Met Saulus viel op de grond en dan God zegt tegen hem, ga naar binnen de stad en wacht. Nou, Jezus heeft met hem één keer gepraat, waarom niet meer? Waarom moet hij met Ananias bezig gaan? Waarom moet hij iemand anders gebruiken? Nou, misschien heb je een goede theorie voor dat. Maar wat ik vind is dat God af en toe gebruikt andere mensen aan mij een boodschap te brengen. En daarom, ik moet open zijn om te luisteren naar andere mensen. Als je denkt, nee, ik heb alleen God nodig, ik ben zo ja, blij met mijn Heer, ik heb andere mensen niet nodig. Je beperkt de manier dat God met jou wil iets zeggen. Nou, het is niet dat wat als iemand zegt, jou, ik heb een boodschap van God voor jou en daarom jij moet dat eten. Het is nee, wij bleven verantwoordelijk voor onze beslissingen. Dit is een mooie verhaal, maar wij hebben geen tijd om dat te lezen. In 1 Koningen 13, vers 18. In 1 Koningen 13, God roept een profeet van één stad en zegt, ga naar de andere stad en geef een boodschap daar. En dan blijf niet daar, maar kom meteen terug. De volgende bus terug, man. Blijf niet daar. En de profeet gaat daar en geeft de boodschap. En in deze stad, er was een oude profeet. En ik denk tegen mezelf, misschien de oude profeet denkt, ja, dit is mijn plek. Wat doet de jonge man hier? Ja, als God heeft dit nodig, ik ben de man met ervaring hier. En dan, de jonge man was in de, probeer een bus terug te gaan. En dan de oude profeet zegt tegen hem, hey man, blijf hier met mij. En hij zegt, nee, ik moet terug. En dan de oude profeet zegt, ja, ik ben een profeet ook, man. Jij bent niet de enige. Jij hoort de stem van God, ik ook. En hij zegt tegen mij dat jij moet met mij blijven. En de jonge man zei, oh, hij is een oude man. Misschien ik moet dat doen. En hij heeft daar gebleven. En de volgende dag, op de weg terug, een leeuw komt. En heeft hem gegeten. Of tenminste gedood gemaakt. God was niet blij. Dat was ongehoorzaamheid. Dus ja, wij moeten luisteren naar anderen en open zijn. Maar je moet nooit zeggen, ja, hij zegt ja, dus het moet goed zijn. Wij krijgen de informatie. Blijf nederig genoeg om te luisteren naar God door anderen. De woord van God, onderzoek, advies. De vierde is bijzondere leiding. Ik zie mijn tijd gaat snel. Het is moeilijk snel te praten in het Nederlands. Bijzondere leiding. Ik lees in de main Bijbel dat God praat af en toe door dromen. Heb jij een droom gehad? Vroeger, ik droom vaak, maar tegenwoordig, ik droom bijna nooit, denk ik. Of ik vergeet, ik weet niet. En dan, 2 dagen geleden, mijn jonge zoon, Edward, komt beneden en zei, hey pa, ik heb een mooie droom gehad. Ik zeg, tegen, wat was het? En hij heeft me een lange verhaal gezegd. Ja, dat was mooi, een hele, een gratis film. Ja, jammer. Dat ik heb niet zoveel dromen, maar af en toe, God gebruikt dromen, hè? Kan God vandaag een droom gebruiken?
Oh, voorzichtig.
Maar ja, wij moeten voorzichtig zijn, maar wij waren ook voorzichtig 2000 jaar geleden. Er waren profeten in de tijd van Jeremiah, dat hebben ook rare dromen, zijn eigen dromen. En God zegt, nee, dat is niet van mij. Dat kan gebeuren ook vandaag. Ik herinner me zondagmorgen. Ik heb een jonge man, hij was 20 of zo, in Pereira, heeft mij gebeld. Het was 7 uur morgens. En hij was agitated. En hij zegt, nee, ik heb een droom gehad. Hoe ja, wat? En hij zegt, ja, ik heb een droom. En na de samenkomst, mensen gaan buiten naar de vergadering. En iemand heeft iemand vermoord buiten de vergaderinglokaal. Maar ik probeerde de gezicht te zien, maar ik zie niet goed de gezicht van wie ze hebben vermoord. Kan jij een mededeling maken? Te zeggen dat mensen moeten voorzichtig zijn na de samenkomst. Oh man. Ja, interessant broeder. Ja, ik zal over dat bidden. En zie wat, ja. Ja, is dit iets van de Heer? Of is dit, ja, hij heeft misschien een Rambo-film gezien de vorige nacht of zo. Maar grapjes om één kant. Er is geen reden, denk ik, waarom God kan niet dromen vandaag gebruiken. De Wycliffers zijn bezig in Pereira waar wij woonden. En er was een jongen, die had een training elke paar maanden, training met Indian mensen. En een van de Indian mensen, ja, zei, met de Bijbelvertaling, er is ook Bijbelles en zo. En een van de, hij is 25 jaar oud, hij komt beneden voor de ontbijt en hij zegt tegen een zuster van de vergadering die normaal een ontbijt maken, hij zegt tegen haar, ik had een droom. En zij zegt, ja, wat? Ik had een droom met de Heer Jezus. En hij kwam tegen mij en hij zegt, dat is de weg, volg deze weg. Wat zal ik doen? En de zuster was, als dat wat de Heer Jezus zegt, je moet dat doen hoor. En dat was zijn bekering. Conversion? Verkering of bekering? Bekering. Hij was gedoopt en de avondmaal in de vergadering in Pereira. En hij was de eerste christen van dat Indian tribe. Hij heeft nu een aantal andere mensen gedoopt in dat tribe. En ik denk, interessant. Het was een grote beslissing van een jongeman. Niemand in zijn cultuur heeft Jezus. En nu mensen, hij hoort de boodschap. Nou, is dit waar? Nee, waar? Is ja, nee, ja, nee, ja. Ik weet dat niet. En God heeft een droom gebracht. Vroeger, misschien 20 jaar geleden, als iemand aan mij schreef over dromen, ik denk, ja, je moet vroeger naar bed gaan of niet zoveel eten naar je bed. En een praktische advies geven. Maar nu ik zie dat, ja, God kan dromen gebruiken, visionen, engelen. Kan God een engelen gebruiken vandaag? Of niet? Zijn al de engelen in een grote parkeerplaats? Nou, we praten hier over bijzondere leiding. Ik zeg niet dat dit is de normale leiding. Ik zeg, kan God dat doen? En ik zie geen reden waarom niet. Kan God op de muur schrijven? Kan hij dat doen? Hij heeft het 1 keer gedaan. Ik kan zien waarom niet en nog een keer. Tete. Na de pauze, als er zijn niet te veel vragen, ik wil jullie een aantal situaties geven in de Nieuwe en Oude Testament waar God geeft een bijzondere leiding. Niet om te zeggen dat dat is zijn normale manier te werken, maar ja te zeggen, dat is in de Bijbel, dat is onze God en er is geen reden waarom God kan dat niet gebruiken als hij wil dat doen. Mijn boodschap hier, broeders en zusters, is dat niet dat wij moeten altijd, ja, voor elke beslissing, ja heer, welke schoenen vandaag, de blauwe of de zwarte? Ik wil helemaal in uw waarheid wandelen, welke, ja, of welke, ja, maar niet in een mysterieuze manier, maar wij moeten open zijn, dat als God wil iets bijzonders zeggen, dat wij zijn open zijn stem of leiding te krijgen. Wat ik vind erg duidelijk hier, is dat er is geen simpele regels. God bleef God en God heeft zijn eigen manier zijn dingen te doen. Oké, nummer 5. De eerste is Gods woord. Tweede is onderzoek. Derde is advies. Vierde is de bijzondere leiding. En misschien na de pauze we een beetje meer over dat praten. En de vijfde is wijsheid. Wijsheid. God kan ons leiden door onze gedachten te vernieuwen. Nou, de wijsheid is, ja, met de werk van de geest in ons, de wijsheid God gebruikt om de andere vier soorten boodschappen te verwerken. Jacobus 1 zegt, als iemand heeft wijsheid nodig, wat kan hij doen? Hij kan het vragen. En niet alleen vragen, God zegt, als je vragen voor wijsheid, ik zal het geven. Als je vraagt voor genezing, God zegt af en toe ja en af en toe nee. Als je vraagt voor een betere auto, misschien wel, misschien niet. Als je vraagt voor een kind, misschien wel, misschien niet. Als je vraagt voor een vrouw of voor een man, misschien wel, misschien niet. Maar als je vraagt voor wijsheid, mooi hè? Jacobus 1, 5. Romeinen 12, vers 2. Voldoen niet langer aan de patroon van deze wereld, maar door de veranderen en vernieuwing van uw denken, God wil werken door de verandering en vernieuwing van onze denken. Als wij zijn bezig met de dingen van de Heer, bezig met de Heer zelf, dan onze gedachten zijn anders. Onze prioriteiten zijn anders. En God kan ons leiden door deze wijsheid. Bijbels, ja, het is een mooie tekst in 1 Corinthians 2, 16. Wij hebben de mind of Christ. In het Nederlands zegt de zin van Christus. Ik weet niet precies wat een zin van Christus is, maar in Engels de mind van Christus heeft te maken met onze gedachten. Zin is mind of het denken van Christus. In Corinthiërs 2:16. Nou, een paar voorbeelden om handen voeten te geven naar deze concept. Jezus vraagt tegen de discipelen. Wie denken de mensen dat ik ben? Okay, bla 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 bla. En dan Jezus zegt, en jullie, wat denken jullie dat ik, wie ben ik? En Petrus, de discipel met de grootste mond, bijna altijd, hij zegt, jij bent, wat zegt hij? Jij bent de Christus, de Zoon van de levende God. En wat voor antwoord kreeg hij van Jezus? Goed gedaan, Jochie. Hij zegt, deze kennis, je hebt dat deze kennis gekregen. Dat is niet jouw idee. Jij hebt deze, dit was niet geopenbaard aan u door de mens, maar door mijn Vader in de hemel. God was bezig met de hoofd en gedachten met Petrus en heeft daar iets interessants gezet. In Handelingen 2, een ander voorbeeld, in Handelingen 6, de apostelen waren bezig met het begin van de kerk en al de veel dingen te doen en zo. En dan een aantal oude vrouwen, of ik weet niet precies wat, maar zij hadden niet genoeg soep of zo, niet genoeg te eten. En dan zij komt tegen de apostelen en zegt, ja, mijn bord, ja, mijn fles was niet zo vol als de vrouw van de Joden daar. En wat hebben de apostelen gedaan? De apostelen, twaalf, verzamelde mensen en zeggen, kiezen zes mannen met goede keukenervaring of zo, ja, met goede mannen, omdat wij moeten bezig zijn met gebed en de woord van God. Nou, dat is een wijze beslissing. Zij hadden zijn taak, zij hadden tijd nodig voor zijn taak, de bidden en de woord van God, en met wijsheid hebben gezegd, ja, het is belangrijk een goede soep te geven naar de zusters, maar wij hebben niet tijd en energie voor dat. Zoeken maar uit een groepje van dat. Paulus, voorbeelden van Paulus. Een illustratie voor deze wijsheidconcept. Nou, als je maakt een interessante studie over hoe Paulus maakt beslissingen. Veel mensen denken, oh ja, Paulus had een droom en in de droom een man zeggen, kom over te Macedonië ons helpen. En daarom hij was wakker en zegt, ja, wij willen een ticket kopen naar Macedonië. Nou, dat gebeurt en dat is bijzonder leiding. Denk jij dat elke keer dat Paulus had een beslissing, hij had een droom met iemand zo, nou naar Troas en kom nou naar Jeruzalem en nou naar... Nee man, dat gebeurt niet vaak. In een andere situatie, dat is bijzonder leiding, de geest van God zegt, nee, je kan niet daar de boodschap brengen, dat staat. En dat is in Handelingen 16 vers 7. De geest van Jezus zou ze niet te laten de boodschap brengen. Dat is bijzondere leiding. Mijn laatste tekst voor de pauze, Handelingen 15. Handelingen 15, vers 63. Handelingen 15, 63. Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas. 36. Ah, sorry, 36. Wat zegt hij? 63. Sorry, dat is de taalprobleem. Mijn probleem natuurlijk, ja. 36. Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas, laten wij teruggaan naar alle steden waar wij het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat. Wijsheid. Het is niet een stem, niet een droom, niet een visioen, maar nee, we hebben nieuwe gemeentes opgezet. Het is goed, zullen wij teruggaan op bezoek om te bemoedigen hoe het gaat, hoe wij kunnen dat helpen. God wil ons, dat wij onze wijsheid gebruiken. Wanneer je keuzes moet maken, doe je huiswerk. Bezig met de woord van God, onderzoek en advies. Sta open voor Gods bijzondere leiding. En vraag God om wijsheid. De Heilige Geest is bezig in alle vijf verschillende kanalen. Hij is niet alleen bezig met kanaal nummer 4. In alle vijf, de Geest van God is bezig met ons. Ik zal nu stoppen met een gebed. En als we meer tijd hebben, ik wil een aantal, ja, meer voorbeelden van de bijzondere leiding. Nummer 4 is de meer, ja, het is één van de mogelijkheden. En wat ik zou proberen te doen is genoeg bewijs te zeggen dat wij kan niet God in een doos zetten. Dat God bleef God, wonderbaar.
En we moeten open zijn aan wat Hij wil doen.
Maar er zijn veel boeken over, ja, drie stappen, vijf stappen. Zo werkt God. En ja, Hij heeft zo gewerkt, maar dat zegt niet dat Hij zou altijd zo werken.
Lieve God en Vader, dank u wel dat wij kan bij u komen. Dank u wel, Heer, dat u wil met ons praten. Dat u wil ons leiden, dat u bent blij met ons dichtbij. Wij willen, Heer, dat u wil ons leren uw stem te luisteren, te horen. Niet alleen om bijzondere dingen te zoeken, maar open aan de verschillende manieren dat u wil ons contact nemen. Vader, wij zijn dankbaar voor uw woord. Geef ons hier meer liefde voor uw woord. Meer appetite, meer woorden te lezen met een open hart. Heer, maak ons open te luisteren naar uw stem door andere mensen. En God, geef ons dat wijsheid dat wij nodig hebben om te leven in een manier dat brengt uw blijdschap. In de naam van Jezus. Amen.
Ik heb hier een fotocopie van de outline. Wat is de outline? Schema van wat we hebben gedaan. Dus als je wil, ik heb een aantal kopies in de achterkant met je kopje koffie. En jij kan één nemen. Gratis, dat is goed. Gratis. Ik heb geen vragen gekregen. Ik vraag me af, wat bedoelt dat? Alles is zo duidelijk dat alles geeft mij de mogelijkheden om door te gaan. Wat jammer. Nou goed. Heer Jezus, wij bidden voor uw wijsheid in deze volgende 20 minuten. Ja, Heer, wij zouden bezig zijn met een aantal stukjes van uw woord. Waar u heeft in een bijzondere manier contact genomen met een aantal mensen. Heer, we weten dat u heeft niet veranderd. Dat u kan dat nogmaals doen. En wij vragen hier dat u wil ons gedachten leiden in deze minuten. Te begrijpen wat is uw boodschap voor ons in deze stukken. In de naam van Jezus. Amen. Er zijn een aantal voorbeelden. We hebben niet tijd om alles te lezen, maar een paar wel, en de andere, jullie kennen het verhaal, dus we kunnen alleen over de verhaal praten, denk ik. Ik zal beginnen met die in 1 Samuel. Samuel 3, vers 1. De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. En verbrek in communicatie. Vers 4. Toen riep de Heer Samuel. Ja, antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik. U hebt mij toch geroepen.
Maar Eli antwoordde: ik heb je niet geroepen, ga maar slapen. Vers 7. Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekend gemaakt door het woord tot hem te richten. Vers 10. De Heer kwam bij hem staan en riep, net als voorgaande keren: Samuel, Samuel. Samuel antwoordde: spreek, uw dienaar luistert. Toen zei de Heer tot Samuel: let op, ik ga in Israël iets doen, etc. Nou, hier is bijzondere leiding, communicatie. Wat kunnen wij leren van deze bijzondere communicatie? Was het een stille stem in de hoofd van Samuel? Sorry? Akoestisch? Misschien wel. Ik vraag me af, waarom heeft Eli niet dat gehoord? Hij was dof van de ogen, maar misschien doof van zijn oren, maar dat zegt dat niet, omdat de jonge man heeft met hem gepraat. Waarom heeft God met Samuel gepraat en niet met Eli? De boodschap heeft veel te maken met Eli. Was Eli te dik? Was hij niet schoon genoeg? Was hij een beetje te gewoon in de aanwezigheid van God? Hij was te relaxed. Ik weet hoe alles werd en ik heb verliest de bijzonderheid van de nabijheid van God. Dat kan ook met ons gebeuren. Je bent zo gewend naar de vergadering te gaan. Je kent alles. Wij weten hoe het loopt. Wij hebben God niet echt nodig. Als een broeder heeft ons een keer gevraagd. Hij zegt: als God roept zijn Heilige Geest terug naar de hemel, hoe lang zou het duren voor jouw vergadering dat te weten? We gaan door met de zingen en de avondmaal. Er zijn een aantal vragen hier over de situatie met Samuel en Eli. Samuel, heeft hij iets gevraagd? Heeft Samuel gevraagd: God, spreek tegen mij? Dat komt ook niet in de tekst. Verwacht hij elke dag: misschien vandaag ik zou mijn ervaring hebben met God? Hij was bezig met God, wel. Hij was bezig in de tempel. Hij diende de Heer in de tempel. Maar hij had nog niet dat soort of speciale ervaring gehad. Wat ik vind bemoediging van deze verhaal, is dat God zegt niet: Samuel, Samuel. En hij springt naar de andere kamer. En zegt: stommer, ik zal iemand anders zoeken. Hij zegt: nee, ik zal nog een keer roepen. Oh, zelfde foutje. Hey, Samuel, Samuel. Oh, hij zegt nog een keer. Ja, als God, dat geeft me bemoediging. Als God wil aan mij iets zeggen, He persists. Ja? En ik ben zeker als ik roep, als ik probeer in contact met een Colombiaanse broeder te hebben en ik bel 3 keer of 4 keer en ik stuur een fax, ik probeer een andere methode. Ik denk, als wij zijn eerlijk in ons hart dat wij echt de wil van God wandelen in de wegen van de Heer. Hij zou één manier of een andere manier gebruiken. God probeert niet het moeilijk te maken. Zullen wij denken over een andere een andere ervaring? Zullen wij denken over dat ervaring of
Cornelius en Petrus in Handelingen 10.
Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van Italiaanse cohort die Cornelius heette. Hij was een vroom man die net als zijn huisgenoten God vereerde. 3. Op een dag kreeg hij omstreeks het 9e uur, dat is 3 uur 's middags of zo, een visioen waarbij hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn thuis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen: Cornelius, interessant, nogmaals met de naam, zoals Samuel. Hij staarde de engelen en verschrik aan en vroeg: wat is er, Heer? De engelen antwoordden: je gebeden en almoezen zijn door God als offer aangevaard. Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe om Simon te halen.
Nogmaals een naam. Het is precies.
Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. Hij verbleef bij een leerloeier die eveneens Simon heet, in het een huis aan zee, in een huis aan de zee woont.
Dus de soort of, ja, hij heeft een visioen. En de soort of informatie dat hij kreeg is, ja, behoorlijk precies. Het is de naam Simon, ja, ook Petrus, twee namen. En het is een huis daar en de eigenaar is ook een Simon. En het is dicht bij de, ja, en precies, niet altijd, maar in deze geval het is. En dan, vers 9. De volgende dag, nog voordat aangezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag, jullie weten wat hij zag. Nou, is dit subjectief? Ik denk, ja. Hij had honger, hij gaat boven, hij ruikt iemand koken daar beneden. De woord vision in sommige Engelse talen is een ecstasy. Je heeft een iets van een rare ervaring. En dan, God geeft hem een boodschap, maar erg anders van de boodschap van Cornelius. Cornelius heeft een engel gezien met een duidelijke boodschap, met een adres en zo, een tom-tom-stijl communicatie. Maar de communicatie tegen Petrus was meer van een drama. Ja, met de sheet, de dak. Deken met de dieren erop en zo, en dan doe maar eten, en hij was honger, maar nee, ze dient dan niet eten, en 3 keer zo, en dan weg. Geen duidelijk boodschap. Hij moet wijsheid en denken, wat is de mening, wat is de bedoeling, waarom heeft God mij dat boodschap, dat drama gegeven? Kijk eens, God is, Hij vindt variety zo interessant. God kan met een drama doen, hij kan met een engel doen, hij kan, ja, precies, of soms niet precies. Ja, ik spring een beetje hier. Met Filippus. De informatie komt in stukjes. Hij was bezig in Samaria. En geest van God zegt tegen hem, ga naar de woestijn. Geen adres, geen man, het is niet zoek een zwarte man die een eunuch is of zo. Nee, het is ga naar de woestijn. En toen hij in de woestijn is, dan heeft een andere boodschap. Hey, kijk eens, daar, deze auto gaat dichterbij. En die gaat dichterbij en dan hij luistert naar... Ja, er is altijd een goede reden om het niet gehoorzaam te zijn. Maar waarom in woestijn als hier in Samaria, het gaat goed. Ik vind mij goed hier. Mensen zijn blij. Mensen kregen de boodschap van Jezus. Dit gaat goed hier. Ga naar de woestijn. Het is geen logisch. God, dat is een andere rare ding van onze God. Dat voor hem alles is erg logisch. Maar onze kennis is beperkt. Dan af en toe, wat God wil is niet zo logisch. En je gaat naar de woestijn, oké, er is niks daar. En dan, ja, rennen naar deze auto. Misschien denken, hij is een terrorist of een rover of zo. Wat wil deze man doen? Hij is een rijk man. Maar nee, doe maar, doe het. En toen hij was dichtbij en hij luisterde naar wat de man leest. De geest van God zweegt. Hij zegt niet meer. Je bent een evangelist, je weet wat te doen. Doe maar. Gebruik je talenten, gebruik je gaven, gebruik je wijsheid en ja, do your evangelism. Terug naar Petrus. So, soms af en toe de boodschap is in stukjes. En ja, misschien als Filippus zegt, nee, ik ga niet naar de woestijn, ik blijf hier. Hij zal niet nog een stukje van de leiding krijgen. Misschien af en toe, we hebben leiding nodig. En dan wij wachten. Ja, wij waren overtuigd, mijn vrouw en ik, dat wij moeten naar Nederland komen, 2,5 jaar geleden. Wat precies? Wat is onze taak hier? Niet zo duidelijk. Maar het was hetzelfde 17 jaar geleden toen we naar Colombia gingen. Ja, dat is de plek. Wat precies? Wij weten dat niet. En het, soms het is frustrerend in het proces, maar ja, God moet dat ook duidelijk maken. Toen de doorbel rang en Cornelius, de jonge mannen van Cornelius komen binnen, dan ik klikt met Petrus. Ah, nou ik begreep de mening, de bedoeling van de visioen. Een ander kleine stukje van informatie, maar het is raar hoe God dat doet. Ik heb hier een andere e-mail. 29 van december 2009. Dat is twee maanden geleden zo. Jullie van Eindhoven. Wat gebeurde op de 29 van december? In Eindhoven. De begrafenis van een broeder. Fred Raus. Ja? Dat was om 2:00. En dan om 4:15, mijn vrouw en ik, wij hadden een afspraak in Veldhoven, in de Maxima Medical Centrum in Veldhoven, om te praten met de chirurg over een hartoperatie voor onze jongen, Edward. Hij zegt, het is tijd om beslissingen te maken over open hartchirurgie, hartreconstructie voor onze zoon. Dus ja, dat was een beetje zwaar aan ons. Dus na de begrafenis, dat was 2:00 tot 4:00 of zo, en ik ga snel naar de ziekenhuis, naar een afspraak met de chirurg. En ik kom thuis en ik check mijn e-mail en ik krijg deze e-mail. Sorry, nogmaals in Engels. Ik kom thuis in een Australiaanse zending, die werkt in dezelfde stad in Colombia, Anita Gillen. Zij is misschien 55 jaar oud. Ik had contact met haar een jaar geleden toen ik in Colombia was. Ik was op een bezoek daar, een kopje koffie. En misschien één. We hebben niet vaak contact, omdat zij is erg broek en ik ook. Dus,
Maar komt dit e-mail precies op deze dag. Het zegt, hello everyone. Just wanted to let you know that I have been praying for you all day today. Last night I dreamt about a dear little boy who I recognized was Edward on his own. So that is why as soon as I woke up, I asked the Lord why and how was I to pray for him. He gave me no particular reason. So I have just been praying for you and your family all day. En dat was de dag van de interview met de chirurg. Ja, wij kregen dit en je denkt, oeh, hey Anneke, kijk eens. Waarom iemand om de andere kant van de wereld heeft een droom om te bidden voor onze zoon in Nederland? Ik begrijp dat niet. Maar zo werkt onze God. Met deze rare... En voor mij en voor ons, het is een bemoediging. Ja, hij heeft een behoorlijke grote operatie nodig, maar God heeft, ja, God heeft hem in zijn handen en hij weet wat hij doet of zo. Nou, in de, nou, ik vind dit. Wij praten met een zuster in de pauze over, ja, wij moeten open zijn als God wil ons iets zeggen in een bijzondere manier. En ik zie dat dit is een voorbeeld van dat. Ja, ja, je had een droom, je hebt bijna geen contact met ons, maar ja, het is de zoon, ik weet niet precies waarom. Waarom heb ik dat droom gehad? Misschien omdat ik heb veel gegeten gisteravond, maar misschien niet. Misschien God probeerde iets te zeggen. En zei, Heer, waarom? Ik weet niet, ik zal voor hem bidden. Ja, het is een beetje open bedoeld, een beetje sensitivity of wat gebeurt. Nou, wat ik vind ook echt interessant met deze verhaal in Handelingen 10 met Petrus en Cornelius, is de volgorde. Wat ik bedoel daar is dat God geeft eerst... Nou, als ik God zou zijn, ik heb geen dromen voor dat, maar als ik God zou zijn... Ik zou eerst een droom of een visioen naar Petrus geven. En wanneer Petrus heeft mij goed begrepen. En hij heeft ja gezegd. Dan is ik, oké, man, wacht even. Ik zal een droom, een visioen geven naar Cornelius. Begrijp wat ik bedoel? Maar God doet het andersom. Om 3 middags. De visioen komt met. Voor Cornelius. Het is een high risico, omdat de naam van Petrus staat in de visioen. Het is niet, ga naar Joppa en ik zal jou daar iets regelen. Het is niet zoals in de winkel, iemand komt morgen om ijskast goed te maken. Maar nee, precies iemand en de naam is Petrus. Dat zegt tegen mij dat... God had ervaring met Petrus. Dat hij was een man met een grote mond, een beetje raar af en toe, maar hij was een gehoorzame man. En ik zei, ja, ik kan de naam van hem gebruiken in de visioen, omdat, ja, ik wil met hem praten en het is moeilijk voor hem. Hij is een beetje fetisch en zo, ja, hij is een beetje een moeilijke man, maar als hij begreep dat ik heb iets gezegd, hij doet het. En ik vraag me af, als iemand in Brunsum zoekt God, of Eindhoven, kan God gebruik mijn naam in een visioen voor een andere persoon? Kan God zeggen, ja, ga naar deze plekje en iemand met deze naam wil jou met jou praten, met jou een boodschap brengen? Het is een challenge, het is een uitdaging voor mij. Met Petrus, God kan dat doen. En niet alleen met Petrus. Ja, een paar pagina's. De situatie met Saulus. Handelingen 9, de vorige hoofdstuk. We hebben geen tijd om te lezen, maar... God stopt Saulus. Hij zegt, Saulus heeft de stem van Jezus gehoord. De andere mensen
hebben iets gehoord, maar niet de boodschap. En men vraagt mij af, oké, dit boodschap was niet een geestelijke binnengedachte van Saulus. Het was een echte stem. En Saulus heeft het goed begrepen en de andere mensen niet. Maar ze hebben iets gehoord. Toen Jezus was gedoopt, er was ook een stem. En ik denk dat iedereen heeft dat gehoord. Maar dit was anders. En dan, oké, hij gaat naar... hij zegt, ga binnen de stad. Geen adres. Saulus moet kiezen in welke adres hij wil blijven. Maar God, welke ik wil jouw wil doen? In welke adres? Maakt niet uit, man. Ik zeg, ga binnen de stad. Je bent vrij. Af en toe misschien, wij maken het een beetje te moeilijk. Wij proberen een tom-tom God te hebben. Je moet alles precies op deze... Nee. En God zegt, ja, doe maar. Ga binnen de stad. Maakt niet uit. Zoek een hotel of zo. Doe maar. En dan in de stad, hij begint te bidden. En hij zegt dat God geeft ook Saulus een visioen daar in dat huis, in dat hotel of wat. Ja. En in dat visioen een man met de naam van Ananias komt. Hetzelfde systeem van Handelingen 10. Eerste visioen naar Paulus, zegt iemand komt. En daarna een visioen aan Ananias. Zegt Ananias, ga naar de stad en zoek voor Saulus. Hij heeft een visioen gehad met jouw naam erin. Ja. Hetzelfde soort of, ja. Je kan zeggen, ja, Petrus, hij was een grote man, hij was een apostel, ja. Wie was Ananias? Mr. Niemand. Hij komt voor in deze stuk en je hoort hem nooit meer in de Bijbel. En God heeft hem een visioen gegeven en hij heeft een boodschap van iemand anders. Dus deze soort of bijzondere communicatiestijlen zijn niet alleen voor apostelen en de grote mannen of vrouwen. Ze zijn voor normale mensen ook. Zoals jij en mij. Onze tijd is op. Oké. Het is tijd dan om een conclusie te maken. Voel je meer in de waar dan vroeger? Ik hoop dat het is niet alles netjes op een rijtje voor jou. Als je denkt, ah ja, nu begreep je alles op een rijtje, dan ik heb mijn werk niet goed gedaan. Wat ik probeer vanavond te doen, is twee dingen. Eén, te stimuleren dat wij wil echt Gods wil voor ons leven zoeken. Niet te leven in een oppervlakkige manier. Maar als je echt je leven aan Jezus heeft gegeven, dan bidden, baas, wat is jouw taak voor mij vandaag, voor morgen? Ja, hoe heeft hij dat zeggen? Dat is zijn probleem. Maar in mijn hart, ja, ik zoek de leiding van de Heer. En de andere boodschap voor vanavond is aandacht te geven aan de 5 verschillende manieren dat God praat. Het maakt niet uit. God kiest welke manier hij wil gebruiken. Maar wij kunnen aandacht geven en zeggen, ja, Heer, ik wil echt als een schapen hoor de stem van zijn herder. Ik wil jou horen door zijn woord, door iemand anders, door een bijzondere manier wat hij wil. Geef mij jouw leiding. De wijsheid is te gebruiken wat wij kennen van God en gehoorzaam aan wat wij weten wat is waar. Amen. Ik ben ook in het leerproces. En het is interessant dat wij kan dat samen leren. Lieve God en Vader, wij zijn dankbaar voor deze avond dat wij kan paar uurtjes bij elkaar komen in uw aanwezigheid om te denken over deze thema van uw stem.
We zeggen tegen u vanavond, Heer, dat wij wil echt wandelen in uw paden. Dat wij hebben onze leven aan u gegeven en dat wij willen graag gehoorzaam zijn aan wat u voor ons wil. En Heer, wij zeggen ook vanavond dat wij zijn open voor uw leiding. Praat, Heer, naar ons hart, aan onze gedachten, door uw woord, door anderen, door bijzondere, wat u wil, Heer. Wij willen graag leven, een soort of leven dat maakt u blij. Wij bidden in de naam van Jezus. Amen.